Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars, vandaag lezen wij verder in het boek De oudste verhalen over Franciscus van Assisi, door Thomas van Celano. We zijn ondertussen beland bij deel 3, de heiligverklaring van Franciscus en zijn wonderen. In het 20e jaar na zijn bekering verbond Franciscus zijn gelukkig begin met een nog gelukkiger einde en vertrouwde hij zeer gelukkig zijn ziel aan de hemel toe. Daar heeft hij met waardigheid en schoonheid gekroond een plaatsje verworven te midden van flonkerende stenen. Staande bij de troon der Godheid probeert hij met succes de belangen te behartigen van hen die hij op aarde heeft achtergelaten. En wat zal hem nu geweigerd kunnen worden? Door de wondtekenen die hij droeg, is hij immers het evenbeeld van hem die aan de Vader gelijk zit ter rechterzijde van de majesteit in de hoge. De afstraling van Gods heerlijkheid en het evenbeeld van zijn wezen na de reiniging der zonden te hebben voltrokken. Moet hij niet verhoord worden? Hij werd immers in zijn sterven aan Jezus Christus gelijkvormig en nam deel aan zijn lijden. Hij vertoont immers in zijn zijde en op zijn handen en voeten de heilige wonden. In elk geval is hij voor heel de wereld een bron van nieuwe vreugde en biedt hij iedereen de mogelijkheid het waarachtig heil te bereiken. Door de heldere weerschijn van zijn wonden verlicht hij de wereld en doordat hij straalt als de zon, brengt hij overal licht. Eerst treurde de wereld dat ze van zijn aanwezigheid beroofd was en zag ze zich met een inktzwarte duisternis bedekt vanwege zijn heengaan. Maar nu dringt het tot haar door dat alle duisternis verdwenen is en dat zij door de heldere stralen van een nieuw soort licht beschenen wordt, zoals op het heetst van de dag. God zij dank, niemand klaagt meer om hem, want dagelijks wordt de wereld overal overladen met ongekende vreugde vanwege de heilige wonderen die hij bewerkt. Ze komen uit het oosten en het westen, het zuiden en het noorden. De getuigen die bevestigen dat ze door hem geholpen zijn. Tijdens zijn leven heeft hij elk aards bezit afgewezen, omdat hij van het bovenaardse hield. Het resultaat is dat hij nu vollediger en met meer vreugde alle goeds bezit. Zo werd hij geheel wat hij niet gedeeltelijk wilde zijn, en zo verruilde hij het tijdelijke voor het eeuwige. Overal is hij voor allen een steun en toeverlaat, en al deelt die minnaar van waarachtige waarheid aan iedereen uit, zijn rijkdom wordt er niet minder om. Toen hij nog onder de zondaren leefde, zwierf hij overal rond om te prediken. Nu hij met de engelen in de hemel heerst, vliegt hij vlugger dan je kunt bevatten rond als een verkondiger van de hoogste koning. Aan alle volkeren bewijst hij zijn weldaden, en daarom draagt de hele wereld hem op handen. Overal wordt hij vereerd, verheerlijkt en geprezen, en iedereen deelt in het gemeenschappelijk goed. Wie kan opsommen of onder woorden brengen hoe groot in aantal en hoe bijzonder de wonderen zijn die God overal door hem bewerkt? Of hoeveel wonderbaars Franciscus alleen al in Frankrijk volbrengt? De koning en koningin van Frankrijk haasten zich met al hun hovelingen om het kussen te kussen en te vereren dat Franciscus op zijn ziekbed onder zijn hoofd had liggen. Sedert jaar en dag levert Parijs de meeste wijzen en geleerden ter wereld af. Allemaal vereren en bewonderen ze nederig en vol respect Franciscus, de ongeletterde vriend van ware eenvoud en absolute onkreukbaarheid. En ze dragen hem op handen. Met recht droeg hij de naam Franciscus, want hij had een frank en nobel hart. En wie zijn grootmoedigheid ondervonden hebben, weten hoe vrij en vrijgevig hij was, hoe vrijmoedig en zeker van zichzelf, hoe hij moedig en uit volle overtuiging alle wereldse zaken vertrapte. Moet ik nog uitweiden over andere delen van de wereld waar ziektes en kwalen als sneeuw voor de zon verdwijnen door de uitwerking van zijn broek en waar talloze mannen en vrouwen genezen als ze alleen maar zijn naam aanroepen. Ook bij zijn graf gebeuren voortdurend nieuwe wonderen. Door zijn tussenkomst ondervinden velen die psychisch of lichamelijk ziek zijn, daar zijn weldaden. Blinden kunnen weer zien, doven weer horen, invaliden weer lopen, stommen weer spreken, reuma-lijders weer springen, lijders aan melaatsheid en waterzucht worden weer beter, net als patiënten die onder de meest uiteenlopende ziekten gebukt gaan. Zo geneest zijn dode lichaam levende mensen, zoals hij bij leven dode zielen nieuw leven gaf. De berichten hierover komen de paus te Rome ter oren, de hoogste van alle bisschoppen, de leider van alle christenen, de heer van de wereld, de herder van de kerk, de gezalfde van de Heer, de plaatsvervanger van Christus op aarde. Hij is uitermate verheugd en kan zijn vreugde niet op, want hij ziet dat tijdens zijn pontificaat de kerk zich vernieuwt, dankzij wonderen waar men al van oudsher vertrouwd mee was, maar die op een heel nieuwe manier gestalte krijgen. Ook beseft hij dat zijn zoon daar de hand in heeft die hij geestelijk verwekt heeft, op zijn schoot gekoesterd heeft, met de melk van zijn woorden gevoed heeft en met het voedsel van het heil heeft grootgebracht. Ook de andere hoeders van de kerk horen ervan, de herders van de kudde, de verdedigers van het geloof, de vrienden van de bruidegom. Zijn helpers en medewerkers, de eerbiedwaardige kardinalen. Ze feliciteren de kerk en verheugen zich met de paus. Ook prijzen zij de verlosser die in zijn onuitsprekelijke wijsheid, onbegrijpelijke genade en onmetelijke goedheid heeft uitgekozen wat voor de wereld dwaas en van geringe afkomst is, om zo het sterke naar zich toe te trekken. Heel de wereld hoort het en is enthousiast. Alle gelovige katholieken kunnen hun vreugde niet op en voelen zich volledig getroost. Dan nemen plotseling de zaken een onverwachte wending en ziet de wereld zich geconfronteerd met een ongelofelijke calamiteit. Aan de vredige toestand komt opeens een einde en een felle jaloezie vlamt op, waarbij de kerk de inzet is van strubbelingen op eigen bodem. De bewoners van Rome, toch al snel geneigd tot relletjes en ontevredenheid, hebben het naar hun gewoonte op hun buren gemunt. Raddraaiers vergrijpen zich aan kerkelijk bezit. Paus Gregorius, een capabel man, probeert de tijd te keren, excessen te onderdrukken en de gemoederen te bedaren. Als een rots in de branding beschermt hij de kerk van Christus. Van alle kanten dreigt gevaar, de toestand dreigt uit de hand te lopen, en tot overmaat van ramp steken nu ook in de rest van de wereld zondaars de kop op. Goede raad is duur. De paus weegt de voor- en nadelen tegen elkaar af en laat Rome aan de onruststokers om de rest van de wereld van onrust te kunnen bevrijden. Hij wijkt uit naar de Rieti, waar hij zoals het hoort met alle eer wordt ontvangen, en gaat vandaar naar Spoleto, waar hij door iedereen met groot respect wordt geëerd. Daar blijft hij enkele dagen om over de crisissituatie in de kerk te overleggen. Ook brengt hij in gezelschap van de eerbiedwaardige kardinalen een bezoek aan de dienaressen van Christus, voor de wereld gestorven en begraven. Door hun heilige levenswijze, bittere armoede en prijzenswaardige opvattingen worden hij en zijn metgezellen tot tranen toegeroerd en gestimuleerd de wereld te verzaken en kuis te gaan leven. Nederigheid blijkt inderdaad de beminnelijke voedster van alle deugden te zijn. De vorst van de wereld, de opvolger van de eerste onder de apostelen, bezoekt de arme vrouwen en begeeft zich naar de verworpen en nederige gevangenen. Hiermee stelt hij een daad van nederigheid die overeenstemt met zijn gezonde oordeel, maar die toch voor iemand in zijn functie zeer ongewoon is en al in geen eeuwen meer vertoont. Dan haast hij zich snel naar Assisi, waar hem de glorieuze taak wacht aan de crisissituatie en de groeiende onrust een einde te maken. Bij zijn intocht juicht de hele omgeving en vult zich de stad met gejubel. Een groot deel van de bevolking loopt vol vreugde uit en de heldere dag wordt door de vele fakkels nog helderder. Iedereen loopt hem tegemoet en met z'n allen vormen ze een erehaag. Ook de gemeenschap van minderbroeders komt op hem af en iedereen onthaalt de gezalfde van de Heer op gewijde liederen. De plaatsvervanger van Christus komt bij de kerk aan, daalt onmiddellijk af en groet eerbiedig en vol overgave het graf van Franciscus. Hij zucht herhaaldelijk, slaat zich op de borst, huilt ongeremd en buigt zijn eerbiedwaardige hoofd voor hem. Tegelijkertijd zijn de plechtige besprekingen over zijn heiligverklaring al begonnen. Het college van kardinalen wordt hier verschillende malen voor bij elkaar geroepen. Van alle kanten melden zich mensen die door Franciscus van hun klachten zijn bevrijd. Een groot aantal wonderen komt aan het licht. De verhalen worden aanvaard en op hun waarheidsgehalte getoetst. Er wordt naar geluisterd en ze worden erkend. Ook andere dringende ambtsaangelegenheden behoeven intussen de nodige aandacht, want er dreigt een nieuw gevaar. De paus reist naar Perugia, markeert met overvloedige en bijzondere welwillendheid voor deze belangrijke zaak naar Assisi terug. Uiteindelijk vindt hierover in Perugia een volgende bespreking plaats met de eerbiedwaardige kardinalen in de privévertrekken van de paus. Ze zijn het met elkaar eens en zeggen allemaal hetzelfde. Ze lezen de wonderen en hebben er grote eerbied voor en prijzen het leven en gedrag van Franciscus uitbundig. Er zijn geen wonderen nodig om te bevestigen dat het leven van deze zeer heilige man zeer heilig is geweest, zo luidt de beslissing. We hebben het met eigen ogen gezien en onze handen hebben het aangeraakt. We hebben ons aan de feiten gehouden en het goedgekeurd. Allemaal kunnen ze wel dansen van vreugde en ze zijn tot tranen toe geroerd. En in die tranen school voor hem een bijzondere verheerlijking. Dan stellen ze de gezegende datum voor de heiligverklaring vast, waarop ze de hele wereld blij zullen maken. Eindelijk is de plechtige dag aangebroken die voor altijd eerbiedwaardig zal zijn. Niet alleen over de aarde, maar ook door de hemel spoelt een golf van uitzinnige vreugde. De bisschoppen worden bij elkaar geroepen, abten komen erop af en uit de meest verafgelegen streken zijn kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders aanwezig. Ook een koning is erbij en een groot aantal graven en baronnen. Tezamen vormen ze het gevolg van de Heer van de wereld en met hem trekken ze in een feestelijke stoet Assisi binnen. Het hele gezelschap, kardinalen, bisschoppen en abten, begeleidt de paus. De stoet bereikt de plaats die voor de plechtige samenkomst in gereedheid is gebracht. Een groot aantal priesters en geestelijken heeft zich daar al verzameld en ook de gelukkige en heilige gemeenschap van minderbroeders, de zusters die hun zedige sluiers dragen en tenslotte natuurlijk ook vele belangstellenden uit alle landen en een bijna ontelbare menigte mannen en vrouwen uit de omgeving. Van alle kanten zijn ze toegestroomd en mensen van alle leeftijden willen dolgraag bij deze belangrijke samenkomst aanwezig zijn. Klein en groot is daar, de slaaf en wie vrij is van zijn meester. Daar staat de paus, de bruidegom van Christus Kerk, omringd door al die verschillende belangrijke zonen. Op zijn hoofd draagt hij de kroon van zijn heerlijkheid, het teken van zijn heiligheid. Daar staat hij in vol ornaat, getooid met zijn pauselijke mijter, gehuld in zijn heilige gewaad dat bezet is met edelstenen, in goud gevat, het werk van een steensnijder. Daar staat de gezalfde van de Heer in majesteitelijke pracht, met goud omhangen, met schitterende geslepen edelstenen bedekt. De ogen van allen zijn op hem gericht. Om hem heen staan de kardinalen en de bisschoppen. Ze dragen schitterende halskettingen en sneeuwwitte gewaden. Ze stralen een hemelse schoonheid uit en geven een indruk van de vreugde van de verheerlijkten. In spanning wachten de omstaanders op zijn woorden die vol vreugde en blijdschap lovend over een ongehoord prettige gebeurtenis en een eeuwigdurende zegening gaan vertellen. Eerst richt paus Gregorius zich tot de omstanders en verkondigt hij met welluidende stem, in welgekozen bewoordingen, de lof van God. Dan prijst hij in een vlekkeloze preek Franciscus de Heilige Vader. Zijn preek begint hij met de woorden: als de morgenster tussen de wolken, als de volle maan tijdens het hoogfeest, als de zon die schittert, zo blonk hij uit in de tempel Gods. Hij brengt zijn levenswijze in herinnering en spreekt over zijn zuiverheid. Dan barst hij in tranen uit. Ten slotte is de preek, betrouwbaar en geloofwaardig, afgelopen. Vervolgens leest Octavianus, een van de pauselijke subdiakens, met luide stem voor allen de wonderen van Franciscus voor. Reinier, de kardinaal-diaken, een scherpzinnig, vroom en deugdzaam man, gaat er in een gewijde rede dieper op in. En ook hij kan zijn tranen niet bedwingen. De herder van de kerk kan zijn emoties niet meer de baas. Vanuit het diepst van zijn hart moet hij zuchten. Bevrijdende tranen wellen in zijn ogen op en uiteindelijk huilt hij tranen met tuiten. Ook de andere kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders laten hun tranen nu de vrije loop, zodat hun heilige gewaden er nat van worden. Dan beginnen alle aanwezigen onbedaarlijk te huilen, die bovendien ook nog eens ernstig vermoeid raken doordat ze zo gespannen op de lang verhoopte gebeurtenis wachten. Eindelijk strekt de paus zijn armen naar de hemel uit en met luide stem zegt hij: tot lof en glorie van de Almachtige God, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, tot lof ook van de Heilige Maagd Maria en de Heilige Apostelen Petrus en Paulus, en ter ere van de verheven Kerk van Rome, verklaren wij na de raad te hebben ingewonnen van onze broeders, de kardinalen en de andere prelaten, dat de zalige vader Franciscus, die de Heer verheerlijkt in de hemel en die wij vereren op aarde, op de lijst van heiligen moet worden geplaatst en dat zijn feest op zijn sterfdag moet worden gevierd. Na deze woorden heffen de eerbiedwaardige kardinalen samen met de paus het Te Deum Laudamus aan. De aanwezigen vallen hen juichend bij en prijzen God. De aarde kaatst luid de juichkreten terug, de lucht vult zich met jubelende klanken en de grond wordt nat van de tranen. Een nieuw lied wordt er gezongen en de dienaren Gods uiten hun gevoelens in een jubelende melodie. Onder begeleiding van muziekinstrumenten worden er in alle toonaarden geestelijke liederen gezongen. Een heerlijke geur stijgt op. Een nog mooiere melodie weer klinkt, die allen diep ontroert. Het is een stralende dag die door de schitterende gebeurtenis nog meer kleur krijgt. Mensen zwaaien met groene olijftakken en met net uitgelopen twijgen van allerlei andere bomen. En allemaal dragen ze feestelijke witte kleren. De vredeswens maakt de stemming er nog vrolijker op. Dan daalt paus Gregorius diep gelukkig van zijn hoge zetel af. Langs de onderste treden van het podium richt hij zijn schreden naar het heiligdom om het heilig offer te gaan vieren. Met zijn lippen kust hij de tombe waar het heilige Godgewijde lichaam in ligt. Daarna zegt hij veel gebeden en viert hij de heilige geheimen. Om hem heen staan zijn broeders in een kring. Ze loven, verheerlijken en aanbidden de Almachtige God, die op heel de aarde grote dingen doet. Iedereen valt hen bij en prijst God. Ter ere van de verheven drie-eenheid kwijten ze zich van hun plicht van heilige dankbaarheid jegens Franciscus. Deze gebeurtenissen vonden plaats te Assisi, tijdens het tweede jaar van het pontificaat van Gregorius IX. Op 16 juli 1228. De wonderen van onze heilige vader Franciscus. Hierna zullen we met hulp van Christus in het kort, maar waarheidsgetrouw, de wonderen doorgeven die zoals gezegd aan paus Gregorius zijn voorgelezen en tegelijkertijd aan de aanwezigen zijn bekendgemaakt. We doen dit om onder tijdsgenoten toegewijde devotie te stimuleren en bij latere generaties het vertrouwen in Franciscus te versterken en vragen daarom om de genade van onze lieve Heer Jezus Christus bij ons werk. Genezingen van gehandicapten. Op de dag waarop het gewijde en heilige lichaam van Franciscus als een kostbare schat werd begraven, gebalsemd met parfum, die eerder hemels dan aards aandeed, werd er een klein meisje bij het graf gebracht. Al een jaar lang was haar nek monsterlijk vergroeid en rustte haar hoofd op haar schouder. Ze kon alleen maar schuin naar boven kijken. Toen ze haar hoofd met moeite onder de kist gemanoeuvreerd had waarin het lichaam van Franciscus lag, kon ze dankzij de heilige dadelijk haar nek strekken. Ook haar hoofd had een normale houding aangenomen. Door de plotselinge verandering raakte het meisje helemaal in de war. Ze liep angstig weg en begon te huilen. Op de schouder waarop haar hoofd ten gevolge van die langdurige afwijking gelegen had, was duidelijk een deuk te zien. In het district Narni woonde een jongen die een veel te kort verdraaid scheenbeen had. Hij kon alleen maar lopen als hij op twee krukken steunde. Hij leed al jaren aan die kwaal, hield zich met bedelen in leven en kende zijn eigen vader en moeder niet. Door de tussenkomst van Franciscus werd hij van zijn handicap bevrijd, zodat hij zich zonder stokken vrijelijk kon bewegen, God en zijn heilige lovend. In Foligno woonde een zekere Nicolaus, die een door reuma verkrampt linkerbeen had. Hij leed ondraaglijke pijnen en was om zijn vroegere gezondheid terug te krijgen bij talloze dokters te rade gegaan. Om hun rekeningen te kunnen betalen had hij zich diep in de schulden gestoken, maar hun adviezen hadden absoluut niets uitgehaald. Hij werd door zo hevige pijnen gekweld dat hij 's nachts door zijn jammerklachten zijn buren uit de slaap hield. Ten slotte nam hij zijn toevlucht tot God en Franciscus en liet hij zich naar diens graf brengen. Toen hij de nacht daar biddend had doorgebracht, kon hij zijn been weer strekken. Hij was ontzettend verheugd en keerde op eigen gelegenheid zonder stok naar zijn huis terug. Er was ook een jongen die een zo vergroeid been had dat zijn knie tegen zijn borst en zijn hiel tegen zijn billen zat. Met zijn ouders ging hij naar het graf van Franciscus. Terwijl zijn vader zijn huid pijnigde met een ruwharige boetegordel en zijn moeder zichzelf omwille van hem sloeg, werd hij plotseling en volledig genezen. Vrolijk en gezond kon hij op straat spelen, waarvoor hij God en Franciscus dankte. De benen van een gehandicapte infano zaten vol met zweren en kleefden aan zijn billen vast. De zweren verspreidden zo'n ontzettende stank dat de verplegers hem absoluut niet in het ziekenhuis wilden opnemen of verzorgen. Hij riep de hulp van Franciscus in en kon zich korte tijd later dankzij hem over zijn herstel verheugen. In Gubbio had een meisje verlamde handen en ook haar andere ledematen kon ze al een jaar lang niet gebruiken. Haar voedster droeg haar naar het graf van Franciscus in een poging haar weer beter te maken en ze nam ook een wassenbeeld mee. Toen ze daar 8 dagen doorgebracht hadden, kon ze op een dag al haar ledematen weer gebruiken en werd ze weer in staat geacht haar vroegere bezigheden op te pakken. Een jongetje uit Montenero lag verscheidene dagen voor de deur van de kerk waar het lichaam van Franciscus rust. Omdat hij vanaf zijn middel volledig verlamd was, kon hij lopen noch zitten. Op een dag schuifelde hij de kerk in waar hij het graf van Franciscus aanraakte. Dadelijk wandelde hij gezond en wel naar buiten. Het jongetje zelf vertelde dat er toen hij voor de tombe lag, een jonge broeder op hem afkwam, die het habit van de minderbroeders droeg. Hij had peren in zijn handen en ging boven het graf staan. Daarna riep hij hem, bood hem een peer aan en moedigde hem aan op te staan. Het jongetje nam de peer uit zijn handen aan en zei, Je ziet toch dat ik verlamd ben, ik kan echt niet opstaan. Hij at de peer op en kreeg van dezelfde jonge broeder een tweede peer aangeboden, waar hij opnieuw zijn hand naar uitstrekte. De broeder moedigde hem weer aan op te staan. De jongen deed het niet, omdat hij zich er vanwege zijn verlamming niet toe in staat voelde. En toen hij zijn hand naar de aangeboden peer uitstrekte, pakte de jonge man die vast en leidde hem naar buiten. Daar was hij plotseling verdwenen. Het jongetje zag dat hij genezen was en begon luid te roepen wat er met hem gebeurd was. Een vrouw uit de plaats Cococorano werd op een stretcher naar het graf van Franciscus gebracht. Ze was volledig verlamd en kon alleen haar tong nog maar bewegen. Ze werd een tijdje voor de tombe gezet en stond daarna geheel genezen op. Ook iemand uit Gubbio had zijn verlamde zoon in een kist naar de tombe gebracht en kreeg hem gezond en wel weer terug. Toch was hij zo gehandicapt geweest dat zijn onvolgroeide onderbenen tegen zijn billen zaten. Een zekere Bartholomeus uit Narni, een zeer arm en behoeftig man, was eens onder een hazelaar in slaap gevallen. Toen hij wakker werd, ontdekte hij dat hij zo stijf was dat hij nergens meer heen kon lopen. Geleidelijk aan verergerde zijn kwaal. Eerst werd zijn voet, vervolgens zijn onderbeen mager, krom en uitgedroogd. Hij voelde het niet meer als er met een mes in gesneden werd en was er ook niet bang voor als het in het vuur gelegd werd. Omdat Franciscus alle armen en behoeftigen lief heeft, bezocht hij hem op een nacht in een droom. Hij vertelde hem dat hij naar een of ander openbaar badhuis moest gaan, waar hij hem van zijn verlamming wilde bevrijden, omdat hij zo'n medelijden met hem had. Toen Bartholomeus wakker werd, wist hij niet wat hij moest doen, en hij legde zijn dilemma aan de bisschop van de stad voor. De bisschop ried hem aan naar het bedoelde badhuis te gaan, maakte een kruisteken en zegende hem. Leunend op een stok strompelde hij er zo goed en zo kwaad als het ging naartoe. Toen hij somber en door steeds grotere vermoeidheid overmand voortzwoegde, hoorde hij een stem tegen hem zeggen. Ga verder met de vrede van de Heer. Ik ben degene aan wie je je hebt toevertrouwd. Eindelijk kwam hij in de buurt van het badhuis, maar omdat het nacht was, vergiste hij zich in de route. Opnieuw hoorde hij de stem die tegen hem zei dat hij verkeerd liep en die hem in de juiste richting dirigeerde. Toen hij eindelijk ter plekke gearriveerd was en het badhuis was binnengegaan, voelde hij dat er een hand op zijn voet gelegd werd en een andere op zijn onderbeen en dat voorzichtig op en neer bewogen werd. Dadelijk was hij van zijn verlamming verlost. Hij danste uit het badhuis naar buiten en prees en zegende de almacht van de schepper en zijn dienaar Franciscus, die hem zo genadig geweest was. Hij was namelijk al 6 jaar verlamd geweest en had zich ondanks zijn gevorderde leeftijd met bedelen in leven moeten houden. Genezingen van blinden. Een vrouw, die Sibilia heette, was al vele jaren blind. Zonder ergens op te hopen, liet ze zich naar het graf van Franciscus brengen. Maar toen ze het licht in haar ogen teruggekregen had, keerde ze blij en vrolijk naar huis terug. Ook een blinde uit Spello kreeg voor de tombe met het heilig lichaam zijn gezichtsvermogen weer terug. Een vrouw uit Camerino was volledig blind aan haar rechteroog. Haar ouders legden een doek die Franciscus ooit had aangeraakt op haar blinde oog en deden een gelofte. Toen ze weer kon zien, dankten ze allen God en Franciscus. Iets dergelijks overkwam een vrouw uit Gubbio, die ook een gelofte deed en zich mocht verheugen in het herkregen licht. Een bewoner van Assisi was al 5 jaar blind. Toen Franciscus nog leefde, had hij hem gekend en in al zijn gebeden herinnerde hij hem daaraan. Toen hij zijn graf aanraakte, genas hij spontaan. Een zekere Albertinus uit Narni was al ongeveer 1 jaar volledig blind. Daar kwam nog bij dat zijn oogleden op zijn wangen hingen. Hij verliet zich op Franciscus, kon weer zien en maakte zich op naar diens graf te reizen, wat hij ook inderdaad deed. Beste luisteraar, dat was het voor vandaag. Morgen lezen we weer verder uit het leven van de heilige Franciscus.